Welkom bij de Web3 Pioneers podcast. Een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Lelyveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom allemaal terug bij de weekly van deze week.
Welkom Mike.
Yes, welkom. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn.
Leuk. We hebben afgelopen week weer een nieuwe gast gehad. Dat was Jordi Aarsen van Six Capital. Daarmee hebben wij het over gehad over investeren in digital assets. Dus mocht je geïnteresseerd zijn om in Web3 wat geld te gaan steken. Luister daar eens naar. Want je zou het misschien niet denken, maar er is meer dan alleen crypto's of NFT's. Dus luister daar eens naar. Leuk verhaal. Afgelopen week online gekomen. Dan, Mike, even naar het nieuws van deze week. Laten we beginnen met toch wel weer een fijn muurtje waar Ethereum doorheen is gebroken. Vertel.
Ja, Ethereum, of Ether kan ik eigenlijk beter zeggen. Ether is natuurlijk de munt en Ethereum het netwerk. Ether is deze week eigenlijk voor het eerst sinds april 2022 boven de $3000 uitgebroken. En dat is ook weer een beetje zo'n soort glazen plafond waar de koers eigenlijk een keer doorheen moet. April 22, dat was volgens mij net voor de Terra Luna crash. Voor degenen die het nog kunnen herinneren, dat was een soort van het begin van de bear market. Dus je kunt eigenlijk soort van zeggen dat we nu in bijna 2 jaar tijd eigenlijk dat hele koersverlies van de bear market hebben geabsorbeerd en terug
voelt
naar boven
echt als
zijn.
10 jaar, hè?
Wat zeg je?
Voelt echt als 10 jaar.
Als je naar mijn ogen kijkt, dan inderdaad.
Hè? Want ik weet het nog als de dag van gisteren, maar dit voelt echt veel verder weg dan 2 jaar.
Absoluut. Maar eerlijk is eerlijk, Ethereum heeft nog echt wel een stukje in te halen op Bitcoin. Bitcoin is natuurlijk heel erg sterk de laatste tijd. Dat hebben we natuurlijk uitvoerig besproken. Dat komt zeer waarschijnlijk grotendeels door de Bitcoin spot ETF's. En
wat bedoel je met inhalen dan? Dat Bitcoin een grotere stijging tot nu toe heeft gehad dan Ethereum?
Ja, als je eigenlijk meet, zeg maar, vanaf de bodem en de all-time high, om het zo maar te zeggen, dan heeft Bitcoin gewoon al een stuk meer verlies goed gemaakt sinds de all-time high dan Ethereum. Okay. En ik denk zelf dat het deels ook te maken heeft met de populariteit van Solana. Solana heeft gewoon heel veel aandacht gekregen de eerste jaar, zeg maar.
Ja.
Er zullen ongetwijfeld ook een deel van de mensen zijn die van Ethereum soort van zijn overgestapt naar Solana, al dan niet tijdelijk. Mm. Het verschil tussen Bitcoin en Ether is nog ongeveer 20%. Dus stel dat de Bitcoin koers nu zou blijven hangen zo rond de $50.000, daar hoort eigenlijk een Ether-prijs bij van $3600.
Dus oké.
We hebben in het verleden heel vaak gezien dat Ether dat heel snel kan goedmaken. En er zijn misschien ook wel een paar redenen die je zou kunnen aanwijzen waardoor dat ook gaat gebeuren. Want, dames en heren, we hebben het hier ook al wel een paar keer eerder benoemd, maar er is ook een kans aanwezig dat er een Etherspot ETF gaat komen.
Je dacht even dat we klaar waren met de ETF's, maar nee, we beginnen weer bij nul.
Nou, niet helemaal bij nul. Bitcoin heeft ruim 10 jaar erover gedaan voordat de eerste Bitcoin spot ETF was goedgekeurd door de toezichthouder, door de SEC in Amerika. Mm-hmm. Daar zijn rechtszaken over gevoerd. Ze hebben alles eraan gedaan om dat tegen te houden. Maar er zijn nu ook zo'n 8 aanvragers, waaronder BlackRock, Fidelity, ARK, Van Eck, eigenlijk ook weer alle grote, die dus ook een aanvraag hebben ingediend voor een Ether spot ETF. En omdat er dus zo lang gevochten is over die Bitcoin spot ETF, is er al best wel wat jurisprudentie. op basis waarvan dus eigenlijk waarschijnlijk grotendeels ook nu de SEC toch heeft moeten besluiten om die Bitcoin Spot ETF goed te keuren, dat Ether daar dus van kan profiteren. En als je dus Bloomberg, hè, dat is een heel toonaangevend gerenommeerd financieel platform, die hebben zelfs ETF watchers in dienst. Dus dat zijn mensen die eigenlijk alleen maar de markt volgen om te kijken naar ETF's. Ja, die twee mannen die daarop zitten, dat zijn Eric Balchunas en James Siffert, als ik het goed uitspreek.
Yeah. Ja.
Die schatten op dit moment de kans dat er zo'n Ether Spot ETF gaat komen op 60% in.
Ja.
Ether is natuurlijk...
Met Bitcoin volgens mij ook mee, hè? 50-50 begon het mee. Maar ja, dat is logisch. Daarmee was het ook niet meteen van, oh, wij denken dat hij er gaat komen. Daarmee begonnen ze ook met, naarmate er steeds meer informatie binnenkwam eigenlijk, schakelden ze bij.
Klopt, de waarschijnlijkheid stijgt dan, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat een aantal belangrijke redenen zijn, is dat er is bijvoorbeeld al een Ether Futures ETF. En dat was een van de redenen waarom de rechter ook besloot dat er een Bitcoin Spot ETF mocht komen. Want die zeiden die futures ETF's, die zijn min of meer hetzelfde risico als een spot ETF. Nog sterker, spot ETF's zijn eigenlijk veiliger.
Ik kan het zeggen, met futures is hoger risico, toch?
Dus we vinden het raar, hè? De toezichthouder heeft als rol en als doel om eigenlijk consumenten te beschermen. Dat een product wat veiliger is voor de consument, dat je dat niet goedkeurt. Terwijl die eenzelfde risicoprofiel duiden. Het feit dat er dus een Ether Futures ETF is, daar zou dus dezelfde redenering in op kunnen gaan. Twee, die aanvragen die zijn ingediend, er zijn al een aantal zijn er uitgesteld door de SEC, dus het besluit hebben ze dan voor zich uitgeschoven, maar dus niet afgekeurd. Terwijl in het verleden bij Bitcoin zag je ook regelmatig dat die aanvragen gewoon meteen werden afgekeurd. Dus ook dat duidt erop dat er wel echt naar gekeken wordt. En ook hiervoor geldt weer dat eigenlijk de grootste partijen hierbij betrokken zijn. Hè. Dus ik noemde het net al een aantal op. Maar ook zo'n BlackRock, die willen dit. Ja, die hebben best wel wat politieke invloed. Die hebben natuurlijk best wel wat geld voor lobbyisten en dat soort dingen. Dus al met al is er best een redelijke kans dat er dit doorheen komt. Is het a sure thing? In mijn persoonlijke mening zeker niet. Ether is echt nog wel wat anders dan Bitcoin, zoals we weten.
Dat is het vooral, hè? Want ook dat stukje waar ze zich eigenlijk nog steeds niet over hebben uitgelaten, of Ethereum nou een security is, ja of nee. Dus het is inderdaad zeker nog niet. Het is echt een ander beestje dan Bitcoin. Dus je kunt niet zomaar zeggen, het is hetzelfde.
Klopt. Dus je ziet je zegt ernaar terecht, de SEC heeft altijd best wel duidelijk gezegd, Bitcoin is een commodity, al het andere is een security.
Ja.
Alleen in alle rechtszaken die SEC voert, waarbij ze voorbeelden geven van securities, is Ethereum nog nooit genoemd.
Nee, wel dus de Solana, de Polygon.
Wel Solana, Polygon en al die andere, maar Ethereum eigenlijk nooit. En dat duidt er een beetje op dat de SEC er zelf ook over twijfelt van, hoe zit dat nou? He, dat ligt een beetje in het midden. Ja. Dus we gaan het zien. Maar er zijn dus best wel wat redenen te verzinnen waarom Ethereum toch nog wel die aansluiting gaat vinden. We hebben natuurlijk ook die Denken-update al een paar keer besproken. Er is recent ook best wel wat optimisme over Eigenlayer. Maar daar zal ik straks nog wat over vertellen.
Ja, dan gaan we daar ook inderdaad over door. Kort nieuwsfeitje vanuit mij, vanuit NFT-land. Dat is lang geleden. Dat daar echt nog iets gebeurde eigenlijk. Wat benoemenswaardig was. Je had natuurlijk die NFT-hype een paar jaar geleden, waarin allerlei projecten zijn opgezet. Bekendste is denk ik wel de Bored Apes. Bij de meeste mensen die apenplaatjes. Dan heb je de CryptoPunks. Dat zijn eigenlijk in mijn ogen althans de meest waardevolle, zou ik het zo zeggen.
Mm-hmm. Ether Rocks dan?
Ja, de Ether Rocks natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk een hele hoop aftakkingen van die destijds zijn opgezet, waaronder Moonbirds. En dat is onderdeel van Proof. En nu is afgelopen week bekend geworden dat Yuga Labs, wat de creator van Bored Ape is, dus de bedrijf eigenlijk achter Bored Ape, The Other Side, 12Volt, inmiddels hebben ze ook Meebits gekocht, CryptoPunks hebben ze gekocht, 10KTF is ook zo'n project wat ze hebben gekocht. Dus die hebben de afgelopen jaren echt enorm lopen harken om al die projecten onder één paraplu te gooien. Mm-hmm. En afgelopen week hebben ze dus ook Proof daaraan toegevoegd. Wat dus betekent dat ze de Proof Collective, Moonbirds, Oddities, Mythics en Grails toe hebben gevoegd aan hun...
Want Yuga Labs als bedrijf, het lijkt er een beetje op zonder dat ik de data heb, maar... Zij hebben eigenlijk gewoon het allermeeste geld verdiend in over NFT-collecties eigenlijk tijdens de vorige bull market. En zij zetten dat geld ook actief in om eigenlijk alle rechten van de meest succesvolle iconische collecties eigenlijk ook te kopen, toch? Zie ik dat zo goed?
Ja, ze zeggen hier eigenlijk ook, even kijken hoor, ze hebben het hier ergens in het persstatement staan. De acquisition, dus de aankoop van Proof, assets en het team en het intellectueel eigendom ligt in lijn met Yuga's vision om de voordeur voor Web3 te worden. Zo benoemen ze het zelf. Mm-hmm. Hun idee is dat ze dus echt de... Hun willen dus echt graag het thuis worden voor creatieve mensen die in Web3 plaatsvinden. Dus hun hebben de Other Side gebouwd. Dat is eigenlijk een metaverse omgeving. Ja, metaverse-achtige gameomgeving. Ja. En daar brengen ze eigenlijk al die intellectueel eigendom brengen ze daarin. Dus je kunt in de Other Side kun je binnenkort dus ook met je Moonbirds en zo aan de gang.
Ja, wat natuurlijk wel interessant is, is als jij een CryptoPunk bezit, of een Bored Ape, of een Moonbird, of eigenlijk dus die meest iconische collecties die zij dus allemaal opkopen, ja, dan kan je over het algemeen wel zeggen dat je een Web3 OG bent. En dat je waarschijnlijk ook wel bovengemiddeld vermogen hebt. Want anders dan had je ze waarschijnlijk wel verkocht. Als je je hypotheek kon aflossen of kan kiezen tussen een JPEG plaatje. Dus het is natuurlijk best wel een interessante community tussen haakjes. Om te bezitten als je Yuga bent. En met zoveel merken uit heel dit ecosysteem en ook het geld en het talent en het kapitaal om een eigen metaverse omgeving te bouwen. Maar ook om misschien wel eigen game studio te ontwikkelen. Of denk een beetje aan Disney of Marvel, dat je misschien wel eigen verhalen of films of dingen wil gaan bouwen. Dat kunnen zij hier natuurlijk wel allemaal mee. Dus ergens voelt het een beetje voor mij als een soort van bedrijf wat alles opslokt wat je eigenlijk juist niet wil of zo.
Eigenlijk een soort Disney, hè, met alle IP aan het opkopen is.
Ja, maar Web3 gaat natuurlijk over decentralisatie en...
Ja, maar dat staat bij hun wel nog hoog in het vaandel. Hun blijven wel constant denken vanuit die Web3-gedachten en dat community-deel en zo, dat is wel echt iets wat hun beschermen. Dus het is niet zo dat dit een Web2-bedrijf is die zegt, kom maar hier, wij hebben al het geld en wij kopen alles op. Mm-hmm. Dit is wel een Web3-native bedrijf met een Web3-filosofie. Mm-hmm. Die vooralsnog, hè, want geld doet rare dingen met mensen, maar die vooralsnog lijkt het zo te zijn dat ze echt een goede intentie hebben om met die merken wel degelijk iets te gaan doen om de Web3-filosofie voor te zetten.
Ja, wat ik me kan herinneren, als ik het goed zeg, want ik heb daar wel eens met die CryptoPunks in verdiept, want daar hebben we het volgens mij anderhalf jaar geleden wel eens over gehad, toen Yuga Labs de CryptoPunks kocht.
Ja, dat is al langer, denk ik, hoor. Langer.
Toen zag je volgens mij dat in de, hoe noem je dat, de rechten, de contracten en zo, daarin staat dus wel heel duidelijk van, nou, als jij een CryptoPunk bezit, dan is het jouw CryptoPunk en jij mag die zelf vermarkten, een merk van maken, producten omheen verzinnen, wat jij wil. Mm-hmm. Dus stel, ik heb CryptoPunk, weet ik veel, nummer 500 en ik noem die Tom en ik maak daar een soort van poppetje van en die heet Tom en daar ga ik strips van maken en die exploiteer ik als Tom. Dat mag, maar je mag volgens mij niet het merk CryptoPunk zomaar gebruiken. Dat hebben ze wel echt gekocht. En ik geloof ook, maar dat vind ik dan eens een beetje logisch, maar je mag het merk ook niet schaden. Dan gaan ze er wel tegen optreden. Dus stel dat in mijn voorbeeld de CryptoPunk die ik heb in een of andere Adolf Hitler gaat spelen ergens, dan dat vinden ze niet oké.
Okay. Is bij Bored Apes ook zo overigens, hè? Dus je hebt Snoop Dogg, die heeft zijn eigen ape, hè, die ijskookramen en zo allemaal heeft.
Ja, klopt, ja.
Die heeft ook een naam. Maar hij mag dat niet Bored Ape noemen. En hij mag het inderdaad ook niet schenden. Maar dat werkt eigenlijk hetzelfde, ja. Maar goed, ja. Ze hebben dus weer een flinke collectie toegevoegd aan hun, inventaris. En het is een grote overname in de Web3-industrie. Dus tof om te zien.
Heb je eigenlijk iets van reacties gezien van holders?
Ja, die waren een beetje wisselend, volgens mij. Die Moonbirds hebben sowieso wel wat tegenwind gehad de afgelopen maanden. De oprichter daarvan, die Kevin Rose. Mm-hmm. Dat is ook een bekende internet-entrepreneur die al jaren meegaat. Heeft al aardig wat bedrijven op zijn naam staan. Vanuit Web 2 eigenlijk al. Web 1 zelfs misschien al. Mm-hmm. En daar is wat tegenwind geweest, als in ze hebben wat keuzes gemaakt tijdens dat project groot was, waar de community niet per se mee eens was. En naar mijn mening was het een beetje stil de laatste tijd. En kwam dit redelijk uit de lucht vallen. Dus ik zag een beetje gemengde reacties overal. Van ja, is dit goed? Ja of nee?
Ja.
En dat moeten we denk ik gaan zien. Ja.
What's next? Pudgy Penguins?
Ja, dat zou je wel zeggen. Dat is eigenlijk laten we daar even meteen naar doorgaan dan. Die Pudgy Penguins is afgelopen week, heeft hij de floorprijs van Bored Apes geflipt. Nou, even in niet-Web 3 taal. Pudgy Penguins zijn duurder geworden dan apen. Daar komt het uiteindelijk op neer. Nou, waarom is dat een ding? Dat geeft aan dat er dus heel veel vraag is naar die Pudgy Penguins. Dat merk aan het groeien is. Pudgy Penguins is ook een van die NFT-projecten die destijds is opgezet met dus penguins. Maar dat merk begint zich echt te ontvouwen als een Disney. Als in, die hebben gewoon shows, die hebben knuffels in de Walmart liggen, die hebben hele animatiedingen, die hebben volgens mij zelfs een creatieve studio opgekocht, die constant dus content maakt voor Pudgy Penguins. Mm-hmm. Ik had afgelopen week ook een podcast geluisterd met die CEO, waar die dus praatte over die overname. Of over die overname, over het flippen en zo. En dat begint echt wel een bizar merk te worden. Dus dat is wel bizar om te zien. Dat is gewoon een NFT-projectje. Gewoon aan het groeien is naar een daadwerkelijk IP-brand, zeg maar. Wat gewoon naar kinderen verspreid wordt als tv-series en dat soort dingen. En dan zie je dus eigenlijk duidelijk wel, ja, een merk die gewoon bouwt en die blijft investeren in het merk. Ja, op een gegeven moment gaan die blijven groeien en die waarde blijft groeien. En een Bored Ape staat toch stil. En is misschien zelfs achteruit aan het lopen. Want daar hoor je de afgelopen twee jaar, hoor je daar eigenlijk zo goed als niks meer.
We hoorden natuurlijk al vaker op events dat veel van die NFT-projecten, die zouden een soort van community-driven moeten zijn.
Ja.
En waar dat bij best veel ook zo is, hoor je eigenlijk over Bored Ape Yacht Club vooral. Omdat al die bekende mensen er eigenlijk mee aan de haal gingen. Hè? Justin Bieber en Paris Hilton en Tom Brady en noem ze allemaal maar op.
Mm-hmm.
Dat het eigenlijk meer een soort status-icoon is geworden. Maar dat dus wel de community uitholt. Want het zijn gewoon mensen die zo'n ding kopen. Ja. En weer verder gaan met hun leven. En dus eigenlijk niks brengen naar de community. En ik hoor wel eens van, bijvoorbeeld bij CryptoPunks, daar hoor je blijkbaar veel meer dat daar ook rondom bijvoorbeeld events, hè, binnenkort is NFT Paris weer in Parijs.
Deze week.
Veel mensen gaan daar naartoe, maar er zijn dan ook side-events van CryptoPunks. En als je dan als CryptoPunk-bezitter daarheen gaat, dan blijkt dat dat ook echt gewoon hele leuke events zijn met allemaal gewoon best wel interessante mensen ook.
En dat je ook vaak dezelfde mensen dus terugziet, in plaats van dat je constant nieuwe gezichten ziet.
Nou, en dat geluid hoor je natuurlijk ook bij Bored Ape. Van ja, maar dan kan je naar een feestje gaan. En Dan kom je naar Paris Hilton opeens tegen. Maar ja. Paris Hilton heeft helemaal geen tijd voor. Heeft helemaal geen zin in. Die koopt gewoon zijn ding een keer. Die gaat er 3 keer mee in een talkshow zitten. En een week later is het weer vergeten, snap je? Dus die, ik geloof wel wat jij zegt. Dat Bored Ape in die zin een beetje implodeert. Implodeert gaat misschien te ver. Maar dat het gewoon minder stuwing heeft of zo. Omdat het gewoon vanuit de community, denk ik, veel minder in geïnvesteerd wordt.
Ja, maar er wordt ook gewoon minder aan gebouwd. Hè? Want destijds in de echte hype hoorde je natuurlijk constant een Snoop Dogg die het weer bouwde. En een Justin Bieber die er iets mee ging doen. En een voetballer en een dit. En het werd zeg maar steeds geladen, dat merk.
Ja.
En daar, eigenlijk is de afgelopen 2 jaar staat dat stil. Ik hoor of zie eigenlijk niemand meer die doorborduurt op dat merk, zeg maar. Waar je een Pudgy Penguin ziet die constant maar weer samenwerking aan blijft gaan met andere merken binnen Web3, maar ook buiten Web3, die vanuit de community inderdaad echt het merk bouwen. Dus waar ze jou ook echt macht geven om te zeggen van, hé, we hebben, weet ik veel, 10.000 verschillende penguins. Van welke gaan we nu een knuffel maken, weet je wel? Nou, dan moet je daarop gaan stemmen en dat soort dingen. Dus ik denk dat hun de Web3-gedachte ook heel erg voortzetten. Maar dan is het ook wel gaaf om te zien dat het ook echt daadwerkelijk lukt. En het resultaat is dus dat je de waarde van, ja, de OG NFT ziet groeien.
Ja.
Dus dat is wel tof. Ja, wel tof, zeker.
Ik ben ook benieuwd. We gaan nu dit onderwerp niet aansnijden, maar misschien kunnen we dat een andere keer doen.
Ja.
Hoe V-Friends zich daarin aan het ontwikkelen is. Want die hadden ook echt heel duidelijk en veel eerder nog dan Pudgy Penguins in mijn optiek die visie van, wij gaan de volgende Disney worden. Dus misschien is het leuk om dat eens een keer uit te zoeken.
Nou, ik vind eigenlijk zin om even te kijken. Het is wel bizar, want wij weten nog dat die dingen heel duur waren. Ik kan me herinneren dat die 15 ETH waren of zo, zoiets. Zo'n V-Friends. Die zitten nu dus op 1,57 ETH. Dat is nog steeds niet goedkoop. Dat is nog steeds $5,000 ongeveer. Mm-hmm. Denk ik zo. Maar ja, $4,500. Maar als je dan kijkt dat, kijk, zo'n Gary Vee vind ik dan altijd wel sterk van hem. Die zit achter dat project en die heeft gewoon gezegd, dit is mijn levenswerk. Dus verwacht niet dat dit volgend jaar staat. Dit koop je voor de rest van je leven.
Mm-hmm.
Disney is niet gebouwd in een maand. Dat heeft 30 jaar geduurd, 50 jaar. En dat zegt hij eigenlijk hetzelfde, van dit wordt mijn levensproject. En ik ga hier een Disney van bouwen. Dat is mijn doel.
Mm-hmm.
Maar verwacht niet dat het binnen een jaar gaat gebeuren. En ja, dan kom je denk ik, dan vraag je iets van de mens wat het meest moeilijk is in de wereld. En dat is consistentie. Hè? Dus vertrouwen hebben en vasthouden, holden. Dat is zelfs met crypto's. Ja, hou het maar eens vast als die koersen 80% omhoog en omlaag gaan. Dus met NFT's denk ik ook. Het kan best zijn dat je nu zo'n NFT voor 1,5 ETH koopt en dat dat ding over 10 jaar gewoon 15 ETH is of zo. Maar goed, ja, dat hangt allemaal af van of hij het ook echt voor elkaar gaat krijgen, ja of nee.
Ja, en dit opent ook weer een andere discussie.
Ja, vertel.
We hadden natuurlijk bij NFC Lissabon vorig jaar hadden we nog een soort van live discussie met die mensen van Sotheby's. Waarin ik ook met hun soort van discussieerde over zo'n CryptoPunk, weet ik veel, 80 ETH. Maar ja, als ETH, zeg maar, prijs keer 5 gaat, is dan die CryptoPunk nog steeds 80 ETH?
Ja.
Of is die CryptoPunk dan straks 15 ETH? Omdat ETH keer 5 is gegeven.
Dat was de discussie dat hun zeiden, ja kijk, die floorprijs blijft heel stabiel, want die is nog steeds, weet ik veel, 100 ETH.
Ja.
En toen zeiden wij inderdaad van, ja maar, als straks een Ethereum €15.000 waard is, blijft dan die floorprijs ook 100 ETH? Want dan heb je het over, wat heb je dan, 1,5 miljoen?
Tweets. Ja, dat worden echt lijpe bedragen.
Ja, dus de verhouding tussen fiat geld, hè, euro's en dollars, en Ethereum en Bitcoin, zeg maar, als dat op een gegeven moment zo groot wordt, ja dan, je moet haast, je ziet het nu eigenlijk ook, hè, als Ethereum prijzen omhoog gaan, zie je NFT prijzen dalen. Mensen blijven toch nog denken in fiat. En ik denk dat voorlopig er nog niet uit is, zeg maar.
Nee. Ik geloof dat inderdaad dus ook niet.
Dus zou je dan beter kunnen zeggen, stel jij wil ooit een CryptoPunk, of weet ik voor wat, kun je dus eigenlijk beter zeggen, ik hou Ethereum nu vast, als je erin gelooft dat het gaat stijgen. En als je erin gelooft dat als Ethereum stijgt, floorprices dalen, kun je dus beter Ethereum vasthouden dan een CryptoPunk.
Ja, en eigenlijk op de piek van de, van ja, de bull market NFT's kopen.
Ja, alleen dat was dus iets waar hun, volgens mij hadden ze daar zelf ook nog niet helemaal, helemaal over nagedacht. Want ze hadden niet echt een heel duidelijk antwoord of zo. Dat was,
nou ja, volgens mij was de strekking bij hun een beetje, maar dat bleef wel heel erg beperkt tot de CryptoPunks. Kijk, bij CryptoPunks was hun optiek een beetje van, nou weet je, de community daarachter heeft ook een belang dat die floor price zo hoog wordt. En daar zitten natuurlijk mensen in die, weet ik het, honderden ethers hebben, misschien wel meer.
Ja.
Die waren zo vroeger erbij. Dus als er gewoon een punk te koop komt onder de floor, dan wordt die gewoon gekocht door een andere punkholder, net zolang tot die markt een beetje stabiliseert. Hè? Dus er zit een soort market maker rol zit daarin. Terwijl je bij 99,99% van al die projecten trekt iedereen zijn handen ervan af en
ja, ja,
zie je hem gaan. Kijk, die Bob Lucas met zijn Station 3, die doet eigenlijk hetzelfde. Soms worden er wel eens NFT's van zijn dingen te koop aangeboden. En dan kijkt hij het gewoon een week aan. En als niemand koopt hij ze gewoon op. En dan legt hij ze gewoon in de voorraad. Want hij heeft er vertrouwen in dat wat hij aan het bouwen is, dat het meer geld waard wordt. Dus ze beschermen dan eigenlijk de bodem. Ja. En voor CryptoPunks geloof ik dat wel. En die strekking gaf Sotheby's volgens mij ook. Maar voor heel veel projecten geloof ik dat niet.
Nee, dat denk ik hetzelfde. Kijk, nu voor zo'n V-Friends bijvoorbeeld anderhalf ETH. Nou, dan heb je het nu over een kleine $5,000. Maar ja, voor hetzelfde geld geef je nu anderhalve ETH uit. En is dat over 10 jaar heb je anderhalf ton uitgegeven. Ja, dat is hetzelfde als die pizza, die Bitcoin pizza die ooit voor, weet ik hoeveel duizend Bitcoin is afgerekend. Ja, dat is hetzelfde verhaal. Destijds was een Bitcoin geen reet waard. Maar nu, een aantal jaar later, is dat een verdomd dure pizza geworden.
Een dure pizza.
Ja, toch? Dus, ja, ik vind dat toch nog lastig hoor. Dat je denkt van ja, stel je hebt zo'n NFT van 100 ETH of 150 ETH en dat is nu al veel geld waard, inderdaad. Daar zou je al misschien een hypotheek van kunnen aflossen. Maar ja, wat doet aan de toekomst? Ik vind dat toch, toch lastig. Maar ik blijf er denk ik toch bij dat de fiat-gedachte, dat de meeste mensen voorlopig altijd naar euro's rekenen. En ik denk dat zolang wij euro's en dollars hebben, dat toch zo zal blijven. Denk ik. Okay. En sommige mensen denken nog steeds aan guldens op dit moment. Moet je nagaan.
Doen ze. Ja.
Zit er aardig in.
Check.
Goed. Dan hadden we nog een eigen layer ding.
Ja. Een paar maanden terug zag ik ergens langskomen. Hype. Eigen layer. Dit wordt hem. Dit is the next big thing. En toen hebben wij het een keer volgens mij in twee zinnen benoemd in de Web3 Pioneers podcast. Zodat we zeker weten dat je hier de alpha hebt. You heard it here first.
Ja.
Maar ook eigenlijk beperkt, een beetje uitgezocht van wat is het nou precies. Want als je elk nieuwe unicorn moet uitzoeken die op Twitter langskomt, dan heb je daar eigenlijk meer dan een dagtaak aan. Ja. Maar goed, we waren het laatst ook bij Amdax op de nieuwjaarsborrel.
Was
daar was vriend van de show Marcel Burger. Die had het er ook over. Van hey, wij zijn er best wel enthousiast over. Best wel bullish over. En toen dacht ik van nou, misschien moeten we toch nog eens een keer even wat verder erin duiken. Want ik zie het ook op Twitter wat vaker langskomen. Nou, dat hebben we hier besproken. Hè? Eigenlayer, dat is dus een soort van nieuw protocol. Wat eigenlijk bovenop het Ethereum-netwerk wordt gebouwd. En wat dat
dus
eigenlijk
is moet doen, een second layer dan dus?
Ja, ik denk het wel.
Als het op Ethereum wordt gebouwd, lijkt me dan wel, toch?
Ja, ja, het is wel een los projectje. Maar ik twijfel eraan, omdat het kan er ook naast staan. Het kan ook misschien een soort eigen blockchain zijn. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar het idee tussen vanuit eigen layer is eigenlijk van hoe kunnen we nou de beveiliging van eigenlijk allerlei blockchain netwerken verbeteren. In eerste instantie blockchain netwerken die gebaseerd zijn op Ethereum-achtige modellen. Dus EVM noemen ze dat.
Mm-hmm.
En dan moet je eigenlijk begrijpen dat je hebt Bitcoin is proof of work. Hè? Dat heeft mining. En mining zorgt samen met de nodes voor de beveiliging van het netwerk.
Mm-hmm.
Bij Ethereum, wat dus proof of stake is, werkt dat anders. Daar steek je als het ware je ethers in het netwerk. En zo kan je dan eigenlijk het netwerk deels beveiligen. Dus staking is belangrijk voor de beveiliging van het blockchain netwerk. En als je dus kijkt naar Ethereum, wat een heel groot netwerk is, dan zie je ook dat er heel veel ether gestaked is. Dus je zou kunnen zeggen, Ethereum is daardoor heel veilig. Maar er zijn natuurlijk best wel veel nieuwe blockchains. Developers met nieuwe ideeën, startups. En die moeten eigenlijk nog een soort van, ja, een beetje dat sneeuwbaleffect krijgen, dat netwerkeffect. Waardoor dat netwerk groeit, maar ook het vertrouwen groeit. Waardoor mensen ook dus die tokens willen vastzetten om te steken in dat netwerk. En je kunt je geld natuurlijk maar één keer uitgeven. Dus je ziet een soort van, ja, hoe zeg je dat? Dilution. Hè? Dus dat het mensen unsteken misschien ether om wel in een andere blockchain te steken. Maar daardoor wordt Ethereum weer minder veilig. Nou, en dat is eigenlijk het hele idee achter Eigenlayer. Eigenlayer is eigenlijk een restaking protocol. Dus door via Eigenlayer te steken, stop je je geld, lees je beveiligingsbudget, niet alleen in Ethereum, maar ook in die andere blockchains.
Een soort en, pool.
Zeg je?
Een soort pool.
Je poelt het eigenlijk. Ja. En ja, het voorbeeld waar ik eigenlijk in mijn hoofd een beetje mee zat, het is eigenlijk een soort NAVO-alliantie. Zoals we dat ook met het leger kennen. Ja. Hè? Een aanval op één land is een aanval op ons allemaal.
Ja, en dus je hebt Europa, maar daarboven hangt nog een paraplu, zeg maar.
Nou ja, je hebt eigenlijk Nederland en je hebt Luxemburg. En als klein landje, en een landje is hierin dus een blockchain-netwerk. Dus als nieuw blockchain-netwerk ben je misschien relatief klein. En dat maakt je misschien makkelijker dat je ten prooi valt, omdat je dus een minder goede beveiliging hebt.
Ja, dus Duitsland is Ethereum. Nederland is Solana bijvoorbeeld.
Bij wijze van. Mm-hmm. Maar de NAVO-alliantie, Eigenlayer, wat je er eigenlijk overheen trekt, dat zorgt er eigenlijk voor dat je dat beveiliging eigenlijk samen gaat regelen.
Mm.
En mensen, gebruikers, die er dus voor kiezen om tokens te steken, want je zet ze dan dus vast in het netwerk, dus dan kan je daar geen andere dingen mee doen.
Ja, want even voor duidelijkheid, steken heb je het hier over de Engelse steken, staken zeg maar. En dan zet je het dus vast, inderdaad.
Ja, en als beloning daarvoor krijg je dus eigenlijk rewards, een rendement op je investering. En dat is ook wel een heel interessant iets wat mensen uit de financiële wereld eigenlijk hebben. Bitcoin is niet rentedragend. Het is leuk dat de prijs omhoog gaat, maar de prijs gaat waarschijnlijk niet eindeloos omhoog. Dus er komt een moment dat als je iets met je geld wil doen, dat resulteert in minder Bitcoin. Terwijl als je in Ethereum investeert, door het te steken, krijg je dus een rendement op je stake. Dus kan je bijvoorbeeld, weet ik het, 5% rendement per jaar. Maar dat is een passief inkomen.
Ja.
De belofte van Eigenlayer is dus restaking. Dus je krijgt niet alleen die rewards van Ethereum, maar je krijgt ook de rewards van al die andere blockchains waar je in steekt. Dus dat is een soort van multiplier, een soort verdubbelaar op je staking. Want opeens kan je je, hè, ik zei net, je kan je geld maar één keer uitgeven.
Mm-hmm.
Dus je moet kiezen of je steekt het in Ethereum of je steekt het in een andere blockchain. Maar met Eigenlayer steek je het dus wel één keer en krijg je eigenlijk de rewards van al die blockchains.
En wordt dan een gemiddelde berekend of zo van al die stakingsdingen?
I don't know. Daar zou ik nog eens verder in moeten duiken.
Ja. Okay.
Maar investeerders zijn hier dus best wel enthousiast over en optimistisch van, hé, hey, dit is mooi, want inderdaad, het beveiligt
money.
Het is veel, veel meer money.
Ja.
Maar ook, het komt dus ook eigenlijk ten goede van de beveiliging van al die blockchains.
Ja.
Nou, dus het is allemaal een hoop halleluja. Maar... ja, het is dus niet alleen maar up-only. Dus van deze week was er op Bankless een soort analyse. Eigenlayers Risk Management heet het artikel. Is wel leuk om te lezen. Zelfs Vitalik die mengde zich daarin. Een van de founders van Ethereum. Ja, dat er dus ook wel een soort van systeemrisico met zich meebrengt. Hè? Want als je krijgt een soort van single points of failure of pooled security. Een soort
centralisatie eigenlijk dan.
Ja. Hè? Wat je al zei. Volgens mij allemaal niks wat niet opgelost kan worden. Maar het voegt wel weer een hoop complexiteit toe en dat soort dingen. Dus ik wil dat even benoemen. Dat er los van alle euforie en hype. Dat er misschien ook nog wel wat nuance zit. En dat eigenlijk Vitalik zelf zegt van ja. We moeten zelfs wel even goed nadenken wat we hier aan het doen zijn. Want als het misgaat. Dan moet het ook niet zo zijn dat Eigenlayer misschien wel heel Ethereum meesleept de afgrond. Ja. Of zo.
Ja, hierin kom je eindelijk weer terug op hetgeen wat we vorige week bespraken over friend.tech. Niet alles wat shiny is, is ook een geniaal idee. Als in, nu is dit het ding, hè? Iedereen heeft het hierover. En het kan zomaar eens een heel vet idee zijn. Tot nu toe blijkt het ook allemaal goed te werken en zo. Maar ja, wat je ook zegt, ook hier... still early, hè? Je weet het gewoon nog niet. En er moet nog zoveel gesleuteld worden. Het concept is goed. Maar ja, let er wel gewoon op. Want voor je het weet, sleur je alles mee de afgrond in. En dat is dan ook weer niet de bedoeling, lijkt me.
Nee, dat zou denk ik zonde zijn.
Is het eigenlijk een Nederlands product? Want Eigenlayer, geen idee waarom ze dat anders zo noemen.
Volgens mij niet. Maar ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik heb er nu een paar uur in verdiept. En er is nog wel een paar uur te gaan om even helemaal te snappen van welke blockchains zijn we hier nou bij betrokken. Hoe werkt het met die multipliers van staking? Stel je zou het willen unsteken, kan dat zomaar? Hè? Want ja. je moet dus overal een soort van die funds gaan terugtrekken. Dus ik kan me voorstellen dat het niet real-time gebeurt. Ja, dus er zit nog wel wat studie in. Maar goed, ik ga het gewoon eens mee in de gaten houden zoals we altijd hier doen. Dit is wel een van de ontwikkelingen die wel heel interessant is. Ja. Want we hadden het er straks al even over. Hè? Wat is ook wel een van de bull cases voor Ethereum? In mijn optiek valt Eigenlayer daar nu ook bij. Dus... ja, er zijn Bitcoin spot ETF's. En ja, heel veel mensen vinden dat interessant. Vermogensbeheerders, steeds meer. Omdat het gewoon de best performing asset is op dit moment. Alleen, wat ik ook wel steeds terughoor als ik praat met vermogensbeheerders is... zij snappen gewoon niet waarom je in iets zou willen investeren wat niet rentedragend is. Want heel veel mensen die... hè, de klanten van een vermogensbeheerder zijn vaak... mensen die rentenieren. Dus die hebben dat rendement nodig om van te kunnen leven. Dus waarom zou jij geld stoppen in iets wat niet rendeert? Ethereum heeft dat dus in potentie wel. Dus het is heel interessant om te zien, stel dat er zo'n Etherspot ETF komt, of misschien niet veel vermogensbeheerders Ethereum misschien wel interessanter vinden, omdat het wel rendement kan leveren. Nogmaals, zitten heel veel vragen ook daar omheen. Ja. Mag zo'n Etherspot ETF überhaupt wel gesteekt worden? Mag het wel rentedragend zijn? Bitcoin is natuurlijk een ijzersterk merk, is relatief makkelijk uit te leggen. Is namelijk digital gold, store value. Dat snappen mensen. Ga maar als Ethereum uitleggen aan iemand van 60. Good luck. I don't know. Maar Eigenlayer, interesting.
Die gaan we eens in de gaten houden. Dus ik moet zeggen, Marcel, die had een aardig hype verhaal en die heeft me wel geraakt. Dus we gaan het gewoon eens kijken wat er gebeurt. Dan gaan wij even naar de evenementen. Mocht jij nou deze week, of eigenlijk vandaag luisteren, dat is de 23e als het goed is, dan kun je nog in de auto stappen. En naar Parijs rijden. En dan kun je daar nog naar NFT Paris. Daar zijn wij zelf niet aanwezig dit jaar. Mike is er vorig jaar wel geweest.
Dat is wel heel leuk.
Ja, blijkt een heel leuk evenement te zijn met veel fashion, als ik me goed herinner.
Ja, Parijs is natuurlijk modestad van de wereld. Ja. Dus er waren gewoon heel veel grote merken ook. Dan bedoel ik de Louis Vuittons, de IWC-horloges, de beetje dat soort.
High-end merken.
Ja, echt de high-end merken. Ja.
Nou, dat is deze week dus. Dus mocht je nog zin en tijd hebben en dit weekend geen plannen, dan rij daar lekker naartoe. Zover is het niet. Dan komt de Web3 Summit ook dichtbij. 14 maart vanuit CM en Handpicked Agencies. Daar mogen wij zelf ook spreken. Daar zijn wij de closing keynote. De handelsmissie naar Londen vanuit BCNL. 24-26 april. Dan heb je NFC Lisbon. Daar zijn wij vorig jaar ook geweest. Dat is in mei. Ja, nee, ik denk het niet. Ik moet nog een agendapuntje zien te schuiven.
Schuif even de agendapuntje.
Ja. 28, 29 en 30 mei is dat. Heel leuk. Leuke stad ook. En de Dutch Blockchain Days op 19 juni komen er weer aan. Dan gaan wij toch nog even naar de markt kijken, Mike.
Ja, ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Het is
ik moet soms zelfs even gewoon mijn scherm gewoon even erop tikken van, is hij niet bevroren? Zo staat hij niet gewoon vast.
Het is best stabiel. De laatste dagen, het hangt een beetje tussen de 51 en de $53,000 voor Bitcoin. Ja.
En Ethereum 2900 en 3000.
Ja, ik vind dat het best wel kracht uitstraalt of zo. Maar ja, iedereen is natuurlijk nu best wel bang. Is dit hem en gaan we door? Of is het een soort van fake-out en gaan we toch die correctie nog zien?
Ja, die moet dan wel richting nu en een week gaan komen ongeveer, hè? 2 weken. De weekly cycle volgens mij eind februari, begin maart zo. Dus die zou dan nu ongeveer al ingezet moeten gaan worden, denk ik.
Ja, ik dacht zelfs dat hij misschien nog wel wat verder valt, maar inderdaad. Maar vooralsnog stabiel en krachtig.
Ja, zeker. Volgende week zijn wij weer terug met een nieuwe gast. Dat is Niels van den Berg. Heel leuk gesprek geworden. Hij heeft ook heel veel vette use cases al als praktisch voorbeeld waar hij aan gewerkt heeft, waaronder de Belastingdienst. Moeilijker kunnen we het niet maken. Nee, leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Ja. Toch? Ik weet dat je goed wat... Die slogan is echt geniaal, maar ja, goed. Dat wordt een leuk gesprek. Die komt volgende week woensdag online. Ben je nou een trouwe luisteraar? We komen er steeds meer tegen. Vergeet dan alsjeblieft niet die 5 sterren te raten in je podcast app. Ook vergeet deze niet om deze video te liken op YouTube als je een kijker bent. Daar help je ons enorm mee om ons nog beter vindbaar te maken. Mike, weer bedankt voor deze weekly. En dan zijn wij volgende week terug.
Yo, groetjes.
Doei.